Ja, goedenavond allemaal en hartelijk bedankt voor de uitnodiging van de commissie van de regionale vergadering van de Gereformeerde Bond om hier in de Hoeksche Waard een inleiding te houden over een heel aangelegen thema, een heel belangrijk thema en ook een heel mooi thema, de Bijbel. En wel in het bijzonder het gezag van de Heilige Schrift. Fijn om daarover te mogen spreken. Ik heb er veel over geschreven en over nagedacht in mijn promotieonderzoek destijds al. Maar ik ben ook elke dag bezig met studenten rondom de Bijbel. Nou geef ik niet elke dag college, maar als ik dat wel doe, dan gaat het toch eigenlijk ook altijd wel om de uitleg en het verstaan en de interpretatie van de schriften. En dat is mooi werk. En ik vind het ook mooi omdat de Gereformeerde Bond mijn werk al 15 jaar ondersteunt financieel. Om dan zo nu en dan als het lukt beschikbaar te zijn voor de achterban om ook eens wat te delen van niet die academische theologie, maar wel het belang van het onderzoek van de Heilige Schrift. Ja, wat is dat eigenlijk mooi om te spreken over de Heilige Schrift. Net zoals we spreken over de Heilige Geest. Of over het heilig avondmaal. Of over de heilige doop. Het woord heilig betekent dat het aan God toegewijd is. En dat ons ook bij het lezen van de Bijbel, persoonlijk, het preken uit de Bijbel, als dienaren van het woord, maar ook het overdenken van een onderwerp als vanavond, dat ons diepe eerbied past voor de God die spreekt. Dat moeten we ook oefenen. En ons bewust zijn. Als iemand praat, ga je er niet dwars doorheen praten. Tenminste, zo probeer je je kinderen ook op te voeden, toch? Maar nou spreekt de koning van alle koningen. En de Heere van alle heren. God zelf, onze alwetende en almachtige en alomtegenwoordige schepper. En Vader, als we hem mogen kennen door de Heer Jezus Christus, past ons dan niet in de eerste plaats, zo probeer ik dat te oefenen, zo probeer ik dat met mijn studenten te delen, maar ook in mijn persoonlijk leven te oefenen, een houding van ontvankelijkheid en eerbied voor de Heere. Sst. De Heere spreekt. Net als Samuel. Spreek, Heere. Uw dienaar luistert. En als je dan goed leest, hè, die geschiedenis van Samuel, misschien was u dat nooit opgevallen, dan is dat ook zijn eerste reactie als hij de stem hoort. Samuel, Samuel, zie hier ben ik, zegt hij dan. En dan staat hij pas op, want dan gaat hij erover nadenken en over rationaliseren. Hij zegt, ja, iemand heeft mij geroepen, dat zal Eli dan wel zijn. En dan staat hij op en dan gaat hij naar Eli en dan zegt, zie, hier ben ik. Maar hij had al gezegd, zie, hier ben ik, in zijn eerste primaire reactie. En dan gaat hij erover nadenken, tot drie keer toe komt hij bij Eli, u kent de geschiedenis. En dan bedenkt Eli, dat zal toch wel iets bijzonders zijn. En dan zegt hij, jongen, als je nou weer die stem hoort, want de Heer komt altijd terug op zijn woord, zeg dan maar, spreek, Heere, uw knecht hoort. Zie, hier ben ik als grondhouding en het verlangen, spreek, Heere, uw dienares, uw dienaar luistert. Dat is heel belangrijk als het gaat om het schriftgezag. Want ik kan ook wel insteken bij alle vragen en problemen, die wil ik niet uit de weg gaan. Ik wil ook de commissie bedanken voor de voorbereiding. Ik had daar ook om gevraagd, vraag maar eens wat hier en daar rond in de Hoeksche Waard, welke vragen leven daar nu? En ik heb een viertal vragen gekregen, die wil ik ook terloops wel in de inleiding verwerken. Misschien heeft u wel een van die vragen, of heb jij een van die vragen geformuleerd, bedankt daarvoor. Dus dat is goed. Maar dan steken we eigenlijk te problematisch in, hè? Als we daarin steken van schriftgezag, help, problemen, vragen, moeilijkheden. Nee, laten we nou eens gewoon beginnen met de luisterhouding. Want als het gaat om het gezag van de schrift, gezag komt van zeggen. Zeggenschap. God heeft ons iets te zeggen. Hij heeft een boodschap voor ons. En autoriteit, dat associëren wij misschien meer met, ja, gezag van bovenaf. In het Engels is dat authority, gezag, authority. In het Latijn ook autoritas. Daar zit het woord auctor in. Auteur. Wie is nou de auteur van de schrift? Ja, het is een heel menselijk boek. Gelukkig maar. Heel herkenbaar. De psalmen, ze worden nog gezongen na 3000 jaar. Levend en krachtig. Welke poëzie, welke liederen houden het zo lang vol? Eeuwenlang, millennia lang. Het is door mensen opgeschreven. Heel herkenbaar, ook heel dichtbij soms. Soms ook heel kwetsbaar. In die menselijke gestalte van het woord van God. Een van de vragen ging erover. Ik kom er zo nog op terug. Maar hoe menselijk het ook is. Zo werkt de Heere. Zo komt hij tot ons. In het gewaad van het woord. Het is wel de Heere zelf die spreekt. En het is ook zijn woord. En daarom wordt er in de theologie soms wel eens een parallel getrokken tussen de Heere Jezus en de schrift. Moet daar voorzichtig mee zijn, hè? Want de Heere Jezus is het eeuwige woord van God. De Logos, de Zoon van God, die in de volheid van de tijd vlees geworden is. En we spreken bij Christus wel over de twee naturen, de goddelijke en de menselijke natuur in één persoon. Zo kun je dat niet op de Bijbel toepassen. De Bijbel heeft geen twee naturen in één persoon. En dan zou het ook te ingewikkeld worden. Maar hij kwam bij ons. Heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Dat, hè? En dat is dan nog maar een hele zwakke uitdrukking in dat opwekkingslied. Hij kwam niet bij ons heel gewoon alleen. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. En is in alles aan ons gelijk geworden. Hij heeft zichzelf vernederd en ontledigd. Tot aan de dood van het kruis. Nou, zo komt de Heer Jezus heel onherkenbaar en in zwakheid. En in dwaasheid. Tot ons. Maar hij is en blijft. De eeuwige en enige geboren Zoon van God. Nou, zo komt het woord, de schrift. Niet het vlees geworden woord van God, maar het schrift geworden woord van God, zeggen we dan wel eens. Zo komt het woord ook tot ons. Broos, kwetsbaar, op papier en inkt, snippers. We hebben de originele niet meer van Marcus, laat staan van David. We hebben alleen maar handschrift en kopieën. Kwetsbaar, in gebrokenheid. Soms roept de Bijbel ook vragen op. Toch, als u de hele Bijbel leest, en niet alleen maar selectief een paar psalmen en stukjes uit het Nieuwe Testament, maar van A tot Z, van Genesis 1 tot en met Openbaring 22, als u dat nog nooit gedaan hebt, kan ik het u aanraden, de hele Tota Scriptura, heel de schrift, dan kom je ook wel eens dingen tegen en zegt, nou, dat vind ik toch wel moeilijk. Dat mag. Dat mag. Want wij zijn moeilijk. En soms schuurt het ook echt bij het lezen van de Bijbel. Ik had het vanmorgen nog. In mijn Bijbelrooster van McChain, dat volg ik al jarenlang. Dan lees je in één jaar de hele Bijbel door. En als je het heel goed doet, dat doe ik dan niet. Dan kun je ook nog twee keer het Nieuwe Testament en de psalmen lezen. Maar ik vind drie hoofdstukken wel genoeg voor een ochtend. Dan moet ik me ook nog heel erg inspannen en me concentreren. Maar vanmorgen was aan de beurt een hoofdstuk, weet het nummer niet eens meer, uit Leviticus. Waarin dan die jongen van een Egyptische vader en een Israëlische moeder vloekt en de naam van de Heere lastert. Nou, dat is verschrikkelijk. Maar die jongen die wordt gestenigd, hè? Nou, dat is ook wel heftig eigenlijk, dat dat ook in de Bijbel staat. Doodstraf vanwege blasfemie. Betekent dat dat onze overheid ook de doodstraf moet invoeren? En op elke vloek de doodstraf moet uit laten voeren? Moeten we dat kopiëren van het Oude Testament? Nou, vloek is erg genoeg. Maar wat is blasfemie? En wanneer gaat het om de naam? En waarom is die straf zo zwaar en zo ernstig? Nou, het zet mij wel aan het denken. Maar ik vind het geen mooie geschiedenis waar ik nou heel blij van word. Ik moet er ook over nadenken. Wat heeft het mij nou te zeggen? Nou, dat is al bij zo'n geschiedenis het geval. En dan zijn er nog wel moeilijkere geschiedenissen in de Bijbel. Vroeger, ik denk een jaar of 40, 50 geleden, was het meer de vraag van de wonderen in de Bijbel. Hoe kan dat nou allemaal? Kun je toch niet geloven dat Jezus op het water gelopen heeft? Dat kan toch helemaal niet? Ja, dat wisten ze toen ook wel dat het niet kon. En dat weten wij nu ook wel. We denken soms dat wij het licht gezien hebben als moderne mensen. Dat wij weten dat wonderen niet kunnen. Maar dat is natuurlijk onzin. Dat wisten ze de eeuwen door al dat het onmogelijk was. Maar dat het toch gebeurde door de almacht van God. En dan stonden die wonderen heel erg centraal als probleem in de Bijbel. Dat was misschien ook wel het moderne denken. De moderniteit, wonderen bestaan niet. Tegenwoordig zijn er mensen die van alles en nog wat geloven, tot aan complottheorieën aan toe en dat we door reptielen geregeerd worden. Ik kan het zo gek niet geloven. Of mensen geloven dat. Eigenlijk moet je zeggen, in de huidige cultuur is het wonder als zodanig, natuurlijk zijn er altijd mensen die erover struikelen, maar is het wonder als zodanig niet zo problematisch als 50 jaar geleden. Mensen zijn best bereid om wonderlijke dingen te geloven. Maar er is wel een ander probleem. En dat heeft ook met onze cultuur en onze tijd te maken. Hoe zit het met het geweld in de Bijbel? Want religie en geweld, dat hebben we gezien met de IS en de islam, die horen bij elkaar. En zo denken heel veel mensen om ons heen, het christendom is misschien wel een hele aardige religie en het zijn aardige mensen. Maar als ik die Bijbel lees, dan is het toch een behoorlijk gewelddadig boek. Een bloedboek, zei Dimitri Verhulst in zijn hervertelling van de eerste Bijbelboeken. Nou, dat is ook wel heftig. Een populaire schrijver die op zo'n manier over de Bijbel schrijft. Ja, en niet alleen het Oude Testament, hè. Ook in het Nieuwe Testament staan best heftige dingen. Zelfs de Heer Jezus heeft iets gezegd over het afhakken van je hand en het uitrukken van je oog. Als uw rechteroog u ergert, ruk het uit en werp het van u. Als uw rechterhand u ergert, hak het af en werp het van u. Het is beter om met één hand de hemel binnen te gaan, dan met twee handen in het helse vuur geworpen te worden. Nou, dat zijn heftige teksten. Dat past helemaal niet bij het beeld dat heel veel mensen in onze cultuur van Jezus hebben. Die altijd zo aardig en zo vriendelijk was en heel inclusief en alles maar goed vond. Nee, dat zijn hele scherpe woorden. Natuurlijk bedoelt de Heer Jezus dat ook niet letterlijk, zeggen wij dan. En dat is ook zo, want al zou je rechteroog uitrukken, je kan met je linkeroog gerust doorzondigen. Dat helpt je niet. En dus zeker in de context van de bergreden is er alle reden om te zeggen, je moet dat ook niet letterlijk nemen. Maar het zijn wel heel scherpe woorden. En wat bedoelt de Heer Jezus daar dan mee? Dus er zijn in het Oude en in het Nieuwe Testament geschiedenissen en woorden die schuren en die we moeilijk vinden. Waar was ik ook alweer? Nou, dit is een beetje een omweg om te zeggen dat die schriften ook wel heel kwetsbaar zijn. Paulus die zegt dat ook ergens, hè? Het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Dat mogen dus ook wel verdisconteren als we over de Bijbel nadenken. Er zit ook iets van Gods zwakheid en van de dwaasheid van de prediking en van het kruis in. En misschien zijn er ook wel vragen waarvan wij nu moeten zeggen, ja, daar weten we ook even niet zo'n raad mee. Of ook niet direct een antwoord op. En toch dwars door alles heen waait en ademt de Heilige Geest van God. En daarom is het het Heilige Woord. Nu zijn er niet alleen problemen in de cultuur om ons heen die het lastig maken en in verschillende tijden soms ook op verschillende manieren lastig maken om de Bijbel juist te verstaan. Er is in de afgelopen 15, 20 jaar, denk aan de evangelische omroep, denk aan opvattingen binnen andere gereformeerde kerken, zoals de gereformeerde kerken vrijgemaakt, die heel recent gefuseerd zijn met de Nederlands gereformeerde kerken, ook wel het een en ander verschoven in de ethiek. Homoseksualiteit, met name huwelijk en seksualiteit, meer in algemene zin. Vrouwelijke ambtsdragers, waarvan de gereformeerde kerken vrijgemaakt zeiden, zie je wel wat er gebeurd is in de synodale gereformeerde kerken, hoe ze afgegleden zijn van het gezag van de schrift. En dat was geen vrouw in het ambt, heel sterk een identity marker van de gereformeerde kerken vrijgemaakt. En nu, ja, het gaat ook wel van het ene uiterste naar het andere, denk je soms. Als je hervormd bent, dan denk je, nou, dat gaat wel heel erg snel allemaal. En hoe krijg je dat voor elkaar? Het is alles of niks. Hè? Het is ook heel radicaal. Met dezelfde radicaliteit wordt nu in de kerken, door mijn collega's in Kampen en Utrecht, nu wel verdedigd dat het juist bijbels is om ook vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen. Nou, hoe zit dat dan? We hebben dezelfde bijbel. En zij hebben dezelfde bijbel nu als 25 jaar geleden. 25 jaar geleden, dat kan absoluut niet. En nu zeggen ze het moet. Of in ieder geval, je moet er niet tegen zijn met de hand op de bijbel. Dat heeft met de cultuur te maken, met de manier waarop wij over mannen en vrouwen denken in het algemeen. Het heeft ook met de bril te maken waarmee je de bijbel leest. En zo maakt het ook wel een beetje onrustig, dat dingen verschuiven. Vroeger was het helderder en stond de evangelische omroep bij de oprichting tegenover een vrijzinnig christendom, waar inderdaad alles mocht en kon en een andere bijbelopvatting heel duidelijk daaronder lag. En nu is de evangelische omroep, ik heb net afscheid genomen van de ledenraad. Ja, dat was niet altijd gemakkelijk. Ik heb het toch maar gedaan voor een aantal jaren met enkele anderen, ook wel om de zorg te uiten over de ontwikkeling. Maar nu is de evangelische omroep eigenlijk heel inclusief. En alle christenen worden door de evangelische omroep vertegenwoordigd. Natuurlijk, ik heb ook nog NCRV, KRO, dat is dan nog wel weer wat breder. Maar de EO wil heel graag alle kerken representeren. Inclusief veel vrijzinnige opvattingen waar de oprichters van de EO mordicus op tegen waren. Als je dat terugprojecteert naar 50 jaar geleden. Ja, Arjan Lok, als die er was, zou zeggen, ja, Henk, maar de tijden zijn veranderd en we kunnen dat niet meer herhalen van toen. Ik probeer daar ook begrip voor te hebben, maar toch, het maakt ook wel een beetje onzeker. Wat is er nou aan de hand? En wat gebeurt er allemaal? En hoe speelt het gezag van de Bijbel daarbij een rol? Is alles niet aan het verschuiven? Ja, dat was een van de vragen ook. Hoe verhoudt de inhoud van de Bijbel zich met de bevindingen van de wetenschap? En wat vindt u van de wetenschapsbijbel? Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag, want het zijn mijn naaste collega's. En ik moet altijd zo spreken alsof ze er ook zelf bij zouden kunnen zijn, zou ik zeggen. Wat was de vraag precies? Hoe verhoudt de inhoud van de Bijbel zich met de bevindingen van de wetenschap? Dan zou ik haast zeggen, hoeveel avonden hebben jullie daarvoor? Hè? Dat is natuurlijk een heel omvattende vraag. Nou, Gijsbertus Voetsius, dat is wel wat jaren geleden, die zei, het staat in de Bijbel, de aarde staat vast. En de zon gaat op en de zon gaat onder. Dus René Descartes, dat had ook met de filosofie te maken. En dat heliocentrische wereldbeeld, dat is onbijbels. De wetenschap kan wel zeggen dat de zon in het centrum staat. Maar in de Bijbel staat het toch heel anders. En dat moeten we vasthouden. En kent u nog Wilhelmus A. Brakel, zegt dat ons nog wat? Ja, mensen uit de gereformeerde gemeente, die knikken in ieder geval voor de hervormde, weet ik dat niet zo zeker. Maar Wilhelmus A. Brakel, hè, de redelijke God. God, ik weet niet of u uit de gereformeerde gemeente komt, maar dat schat ik dan zo in. Dat is mijn interpretatie. Ja, Wilhelmus A. Brakel schrijft in de Redelijke Godsdienst, die schrijft dan mensen die geloven dat de aarde om zijn as draait, dat zijn mensen van wie het hoofd te veel draait. Hij maakt zich daar met een grapje van af. Nou ja, wij denken daar nu wat anders over en natuurlijk, dat is Bijbel en wetenschap in de 17e eeuw en wij zouden nu zeggen, ja, de zon gaat op, de zon gaat onder, de Bijbel spreekt daarin ook in menselijke taal van de waarneming, waar gaat het eigenlijk over? Gaat over helemaal niks. Vergeleken met schepping en revolutie is dat ook zo, dat het dan vergeleken daarmee over niks gaat. Maar dezelfde discussie speelt daar wel. Gods hand in de schepping die wij onderzoeken en die we waarnemen. En Gods mond waardoor hij spreekt in het woord. Die moeten wel met elkaar in overeenstemming zijn. Je kan niet zeggen het een is waar op maandag en het andere is waar op zondag. Het is wel een ene waarheid. En dat roept soms ook spanning op als het gaat om de ouderdom van deze planeet. Als het gaat om fossiele brandstoffen. En de ouderdom daarvan, dat zijn toch gestorven plankton. Heeft God dat in de schepping gelegd? Sommige christenen zeggen, hij heeft ook de botten van de dinosaurussen ingeschaven als fossielen om ons geloof te beproeven. Ja, dat geloof ik niet. Daar ben ik dan weer te veel wetenschapper voor. Denk, ja, de Heere God houdt ons niet voor de gek. Er zijn ooit dinosaurussen geweest, die hebben geleefd, ik weet ook niet wanneer precies. dominee Doornenbal schreef in de Veluwse kerkbode in een tijd dat allemaal nog een beetje ontspannender lag, denk ik. Schreef, nou, het is maar gelukkig dat de mensen er toen niet waren, want je moet ook niet denken dat je met die beesten samen op de aarde moet leven. En dus die maakte zich er ook een beetje met een kwinkslag van af. Maar ja, dat zijn ontdekkingen van de natuurwetenschap die niet één op één gemakkelijk te rijmen zijn met het Bijbelse getuigenis. En dan kan je niet zeggen het een is waar en het ander is waar en zoek het maar uit. Sommigen proberen dat heel sterk te harmoniseren vanuit een jonge aarde creationisme. Ja, dan loop je ook wel vast, vind ik hoor. Ik vind dat best problematisch, maar ik ben een leek. Ik ben wel theoloog, maar geen natuurwetenschapper. Dus ik ben ook geen bioloog. Dus er zijn ook biologen die dat op die manier oplossen. Ja, er zijn ook theologen, zoals Van der Brink bijvoorbeeld, die zeggen, nou, misschien moeten we toch dat op een andere manier oplossen en de Bijbel iets anders gaan lezen. Nou, iets anders, dat wordt dan misschien ook wel behoorlijk anders als je dat allemaal een plekje wilt geven. Maar dit wil ik ook ter verdediging van dat standpunt zeggen. Dat is van het begin zo geweest, ook na Darwin waren er echt orthodoxe gereformeerde theologen die zeiden, we moeten dat op de een of andere manier ook theologisch verwerken. Zo gek is het nog niet, gezien de voorgeschiedenis. En het is wel een beetje speculatief, zodat je zegt, ja, ga je nou niet heel erg ver met allerlei details, ik zou zo ver niet gaan. Maar de intentie is wel om geloof en wetenschap niet uit elkaar te halen, maar op een of andere manier met elkaar in overeenstemming te brengen. Als er een conflict is, dan zou ik altijd nog zeggen, nou moeten we meer onszelf en ons inzicht wantrouwen dan de schrift. Hè? Dat is het woord van God. Maar soms is het ook gewoon, dat moeten we ook eerlijk toegeven, niet altijd heel eenvoudig. Maar die wetenschapsbijbel, daar ben ik op tegen. Maar ook tegen een vrouwenbijbel trouwens. En een mannenbijbel en een reformatiebijbel en allerlei bijbels. Dat moet je eigenlijk niet doen. De Bijbel is het woord van God. Daar moet je niet een soort jubileumuitgave of speciale doelgroepenuitgave van maken. Er zijn zoveel mensen, broeders en zusters, die hebben niet eens een Bijbel. Omdat ze maar van $1 per dag rond moeten komen. En te arm zijn om een Bijbel te kopen. En er zijn zoveel broeders en zusters die kunnen niet lezen of schrijven. Het zijn analfabeet. En die zouden willen dat ze een Bijbel hadden. Moeten wij dan nog weer een extra Bijbel? Nou ja, als je zo die artikelen wilt schrijven, maak er dan een mooi bundeltje van of zet het op het internet. Maar maak er geen Bijbeluitgave van. Daar ben ik gewoon, ja, daar ben ik op tegen. Er wordt verschillend over gedacht. Ik zal u er ook niet op veroordelen. Maar de vraag was hoe ik erover dacht. Ik vind dat we dat eigenlijk helemaal niet moeten doen. En dan, nou ja, zeker hierbij roept dat natuurlijk toch ook heel veel commotie op. Waarvan ik zeg, ja, weet u, de geleerden schreven vroeger in het Latijn. En soms zou je dat ook nog wel eens weer terug willen. Dat er niet alles nou in het RD uitgevochten wordt of op internet. Hè, maar dat we niet omdat we iets te verbergen zouden hebben. Maar hele specifieke wetenschappelijke discussies. Ja, dan moet je ook niet te veel vermengen met een heel populair genre. En zeker niet in een Bijbeluitgave, vind ik. Dat was een van uw vragen. Laten we eens gaan naar die prachtige tekst uit Timotheus, die heel centraal is voor het gezag van de schrift. We hebben het samen gelezen en Paulus die schrijft dat ook aan Timotheus. Hij heeft ook een bepaalde bezorgdheid. Want Timotheus staat er nu voor als jonge collega, als evangelist. En hij was apostel, Paulus. En Paulus wist dat zijn einde dichtbij was. En hoe moet dat nou? Hoe moet hij dat nou doen? Hij is veel jonger, hij heeft niet het apostolisch gezag van Paulus zelf. Hoe moet hij leiding geven met zoveel verwarringen, zoveel meningen in de gemeente? Het was toen ook niet allemaal zo koekenij hoor. In het Nieuwe Testament staan heel veel conflicten en verkeerde interpretaties van de Bijbel en misverstaan. Ik zou haar zeggen, we hebben het Nieuwe Testament eraan te danken. Aan het gedoe in de Nieuw Testamentische gemeente. De brieven van Korinthe zouden we niet gehad hebben als het daar allemaal zo goed ging. En de brief aan de Galatië, of misschien de Romeinenbrief wel, want dat was niet vanwege een conflict. Maar dat was dat Paulus zich wilde introduceren bij de gemeente in Rome. Maar de meeste andere brieven zijn voortgekomen uit zondige situaties. Heeft u wel eens gehoord van de brief aan Berea? Nee, die is er ook niet. Want daar onderzochten ze dagelijks de schriften. En kennelijk was die gemeente zo bijbelgetrouw en zo bijbelvast dat ze misschien geen brief nodig hadden. Omdat er ook geen problemen waren. Dat is speculatie hoor van een theoloog. Ik weet niet of dat zo is, maar het valt mij altijd wel op. He, dus alle Nieuwtestamentische brieven hebben middelijkerwijs, dat hoort ook bij de zwakheid van die schriften, ook te danken aan ja, levensgrote problemen. Paulus is bezorgd over Timotheus. Hoe moet dat nou? En dan bedenkt hij daar vanuit Rome dat er maar één middel is om Timotheus te helpen. Houd je, wat er ook gebeurt en wat het conflict ook is, houd je vast aan het woord, aan de schriften. Mooi eigenlijk. Dan zegt hij, dat heb je van jongs af aan meegekregen. En elders in die brief heeft hij het over zijn moeder, Eunice, en zijn grootmoeder, Lois. Denk daaraan. Er was iets in het jonge leven van Timotheus, wat hem raakte in dat oude boek van God. Ja, ze hadden geen Bijbel, hè? Want Bijbels waren er nog niet, zoals wij die nu hebben in gedrukte vorm. Ze hadden misschien wel een paar handschriften van het Oude Testament. Maar als je een hele Bijbel had, dan was je schatrijk. Dat was misschien alleen in de synagoge het geval. En ze leerden het uit hun hoofd. En toch al die schriften waar je van jongs af aan bij opgevoed bent. Die verhalen over David en over Abraham. En die psalmen die je gezongen hebt met je oma en met je moeder. Houd daaraan vast, Timotheus. Dat is je enige houvast. En je weet toch nog dat het een kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Je weet toch hoezeer de boodschap van de schrift je geraakt heeft tot in het diepst van je hart. Mooi eigenlijk, hè? Dat had ook heel anders kunnen gaan. Met deze tiener. Timotheos heet hij. Dat betekent God vrezend. Maar het is wel een Griekse naam, het is geen David of Abraham. Want hij had een Griekse vader. En je voelt bijna in die naam de spanning tussen zijn vader en zijn moeder. En misschien dat zijn oma er ook wel verdriet van gehad heeft van deze gemengde relatie. Ja, en zijn vader was een man van de wereld en van de wetenschap misschien en van de cultuur en van de Griekse wereld. En hij was niet gedoopt. Nou ja, niet besneden dan eigenlijk als kind. Hij had het teken niet van het verbond. Maar hij was wel een kind van het verbond. Via zijn moeder en via zijn oma. Dus die jongen die wordt aan twee kanten aan hem getrokken. Hij is niet besneden, hij is niet Joods. Maar hij heeft wel heel veel respect voor zijn moeder en zijn oma, voor hun oude geloof. Maar de wereld trekt ook aan hem. En de wetenschap en de cultuur en de vele goden van het Griekse pantheon. Nou, hoe dat thuis gegaan is, dat weten we natuurlijk niet. Maar er is iets in dat oude boek, in die oude boodschap van de Bijbel, die het hart van deze jongen raakt. Dat je van kinds af aan de heilige schriften geweten hebt. Die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Ja, dan zie ik het zo voor me in gedachten. 15, 16 jaar, tiener. En dan komt Paulus daar. In Lystra, in Derbe, waar Timotheus woonde. En hij begint te preken in de synagoge. En de apostel Paulus zegt, de Messias is gekomen. De Messias van Israël en de zaligmaker van de wereld. En dan hoef je niet meer besneden te worden. Als je in hem gelooft, ben je door het geloof alleen in de Heer Jezus gered. Dan zijn je zonde vergeven, dan heb je het eeuwige leven. En die boodschap die dringt Timotheus in. Op die eerste zendingsreis. En het verandert zijn hele leven. En op de tweede zendingsreis is hij al discipel. En dan neemt Paulus hem mee op reis. Mooie geschiedenis eigenlijk. Je kunt het een beetje bij elkaar puzzelen vanuit handelingen en vanuit de brieven. Hoe dat in het leven van Timotheus gegaan is. Maar kennelijk een onweerstaanbare kracht van het levende woord van God. En ook het gepredikte woord. Want die moet je dan ook wel bij elkaar houden. De theoloog Karl Barth heeft een specifieke opvatting over het schriftgezag die ik niet integraal zou overnemen. Dat is te losjes, denk ik. Maar wat mooi was bij Karl Barth en in die school van Karl Barth was wel dat hij het gepredikte woord en het vlees geworden woord Christus en het geschreven woord, dat hij dat heel dicht bij elkaar wilde houden. Er zit ook een kern van waarheid in. Het gaat ook om het gepredikte woord, om de verkondiging van wet en evangelie die ons hart raakt en waardoor die schriften, dat is niet een oudstoffig boek met waarheden. Ja, het zijn wel waarheden, maar het is ook levend en krachtig. Het is verkondiging. Het is een boodschap van de ooggetuigen en de oorgetuigen van de Heer Jezus Christus. Nou is Timotheus heel wat ouder en Paulus is oud en hij weet dat zijn einde dichtbij is. En dan zegt hij het zo, al de schrift is door God ingegeven. Al de schrift, of heel de schrift, is door God ingegeven en is nuttig. De nieuwe Bijbelvertaling, nee, de oude nieuwe vertaling, dat als je vertaling nieuw noemt, is eigenlijk een beetje dom, want als je lang wacht, dan is die niet meer nieuw, maar dan is die weer oud. Maar de vroegere nieuwe vertaling, waar we het dan uit 1951 over hadden, die heeft dat anders vertaald. Die heeft gezegd, elk door God ingegeven schriftwoord is nuttig. Ja, dan zou de helft misschien niet ingegeven zijn, alleen zo kun je het interpreteren, is misschien niet eens de bedoeling geweest. Maar als je het zo vertaalt, dan wordt het dubbelzinnig, hè? Elk ingegeven schriftwoord is nuttig. Nou, er zijn zeker ook heel veel schriftwoorden die niet ingegeven zijn. Dus daar zijn ze gelukkig ook weer van afgestapt, want dat betekent gewoon heel de schrift, of elk schriftwoord dat door God ingegeven is, want dat geldt van elk schriftwoord, is nuttig om ons te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de rechtvaardigheid. De hele schrift. En er staat er een woord in de Griekse tekst. Theopneustos. Ik zeg tegen de studenten wel eens, je moet niet de Griekse en Hebreeuwse woorden gaan citeren in je preek, want dan etaleer je daarmee een beetje je geleerdheid, hè? En dan wil je laten zien dat je de grondtekst kent. Maar goed, dit is toch een studieavond eigenlijk, hè, voor de Gereformeerde Bond. Dus ik maak even een uitzondering voor mezelf. Ik doe het in de preek ook wel eens, omdat het gewoon in je hoofd zit. Maar dit kunt u ook wel aanvoelen, denk ik. Theopneustos. Dus door God, dan denk je aan een pneumatische boor, hè, die trilt omdat de lucht daar doorheen gaat. Of pneuma is geest, maar ook de levensadem. Het is door God, of van God doorademd. Heel de schrift. Niet het Nieuwe Testament. Ja, ook het Nieuwe Testament, maar dat bedoelt Paulus niet, want het was er nog niet als heel de schrift. Als hij heel de schrift zegt, dan gaat het over de Tenach. Over de Torah, de wet van Mozes en de profeten, inclusief de geschiedenis van Israël en de geschriften, zoals de psalmen en Rut en andere bijbelboeken. Heel de schrift gaat over, in deze tekst gaat het over het hele Oude Testament. En het Nieuwe Testament was in wording, hè, dat was gewoon een gedeelte geschreven. In ieder geval de brieven van Paulus natuurlijk wel, de eerdere brieven. Maar het was nog geen bundel bijbelboeken met gezag. Hè. Dat is pas iets later gekomen, al was dat apostolisch gezag wel meteen per bijbelboek natuurlijk ook heel belangrijk. Heel die schrift is doorademd van de Heilige Geest van God. Er zit iets in van, ja, de levensadem van de Here. Het is het mooi als je zelf zo meditatief je Bijbeltje leest en het onderzoekt. En dan denkt, ja, daarin ademt de Geest van de Here. Hij spreekt daardoorheen. Sommige recente vertalingen, iemand heeft het uitgezocht van proefschrift, die zegt Theopneustos is eigenlijk levenwekkend. Dus het is niet alleen doorademd van God, maar het is net als bij Adam in het paradijs, dat God blies de levensadem in zijn neus. Ja. En zo is ook dat woord van God, als het werkt, dan is het levenmakend en levenwekkend. Een levenwekkend woord. Zo schrijft Paulus aan Timotheus. Terug naar de schrift als enige bron en enige norm. Dat is mooi. Dat is ook echt kenmerkend voor het protestantisme. Sola scriptura. Ja, daar kun je ook nog wel historisch gezien wat vraagtekens bij zetten. De traditie is ook wel de overlevering van de schriften van generatie op generatie. Is ook heel belangrijk, is ook heel mooi. Maar als het erop aankomt, ja, dan heb je toch ook wel erg opgekeken van het nieuws dat de paus twee splinters aan koning Charles III gegeven heeft. Dat was in het nieuws, ik weet niet of u het gehoord hebt. Twee splinters van het kruis van de Heer Jezus. Nou ja, daar gaat het over. Ik wil daar ook niet denigrerend over doen. Die reliquieën zijn toch kennelijk ook nog wel belangrijk. Hoewel iemand op Twitter schreef, Jan-Willem Wits, en die is een van de woordvoerders van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, het is wel een beetje beschamend dat de paus iets aan koning Charles geeft, waarvan heel de katholieke wereld weet dat het nep is. Hè? Dus goed, dat laat ik maar even voor zijn rekening. In ieder geval dat hele idee van reliquieën en schatten van de kerk en heilige dingen, nee. Dat roept dan een enorme vervreemding op bij ons als protestanten. En zeggen, nou geef mij maar het woord. En de gekruisigde Christus die in dat woord wordt uitgetekend. En sola scriptura, alleen de schrift. En dan is het ook wel door het werk van de geest dat we die schriften leren kennen. En dat we ze op ons in laten werken. Een van de vragen, en daar kom ik nu toch maar even op terug vanuit elk schriftwoord of heel de schrift. Een van de vragen is, er zijn verschillende handschriften met verschillende inhoud. Wat is het echte? Ja, als je dat echt wil weten, dan moet je theologie gaan studeren. Dan ben je welkom in Amsterdam of waar dan ook. Want dat is gewoon een behoorlijk ingewikkeld verhaal. Het gaat over Griekse en Hebreeuwse handschriften. En ik zei net al, we hebben niet meer de originele handschriften van Marcus. We hebben kopieën van kopieën van kopieën. En er is eeuwenlang ook gedacht, nou, dat is best wel kwetsbaar. Wie zegt dat er onderweg niet wat misgegaan is? Hè? Want de oudste geschriften van het Oude Testament die wij hadden, waren uit rond het jaar 1000 na Christus. Misschien wisten ze dat niet, maar die handschriften van die oude rabbijnen, die codices, die letter voor letter overgeschreven waren, en dan telden ze ook nog alle letters en controleerden ze heel goed. Maar het oudste wat we hadden was 1000 jaar oud. Maar het zijn geschriften van 2500 jaar oud. En er was altijd wel een beetje het idee van, ja, laten we hopen dat het goed is overgeleverd en goed is gekopieerd. En toen kwam de ontdekking van de Qumran-grotten. Misschien bent u er wel geweest, of heeft u dat ook al gehoord. En dat zijn geschriften, we hebben niet heel de Bijbel, maar flinke stukken van de Bijbel, die 1000 jaar ouder zijn, want die van zijn van rond de tijd van de Heer Jezus. Of nog iets eerder zelfs. Dus dan ga je opeens ook in de wetenschap een sprong maken van 1000 jaar terug. Nou, toen bleek het toch bijna letterlijk allemaal te kloppen. Er zal eens een woord meer of minder zijn. Ik geloof uit mijn hoofd dat er dan in die Qumran handschriften staat, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. De hele aarde wordt er van zijn heerlijkheid vol. Het staat maar 2 keer heilig. Even uit mijn hoofd hoor als voorbeeld. Maar er staat natuurlijk in onze Bijbel 3 keer heilig. Ja, zeg, heeft iemand per ongeluk een keer heilig extra geschreven? Dat zou kunnen. Maar het is ook nog niet zeker, want je weet niet of natuurlijk er toen al misschien 2 versies waren van 3 en van 2. En wat dan oorspronkelijk is, daarom zei ik, dan moet je theologie studeren. Dat noemen we tekstkritiek. Ja, dat is een manier om toch te proberen die handschriften te reconstrueren. Ja, beetje technisch verhaal. In de tijd van de reformatie heeft de reformatie ervoor gekozen om de meest wetenschappelijke handschriften van toen te gebruiken. Dat was Erasmus, de Textus Receptus, daar is de Statenbijbel ook op gebaseerd. En daarom, de reformatie was ook niet tegen de wetenschap, ook niet tegen de bijbelwetenschap, maar wilde dat zo zuiver mogelijk doen. Maar goed, we zijn wel 400 jaar verder, na de Statenvertaling, en het is ook waar dat we daar nu soms op detailniveau iets anders tegen aankijken. Als die, ook even uit mijn hoofd hoor, als die kamerling gevraagd wordt door Filippus. Hij vraagt natuurlijk, wat verhindert mij gedoopt te worden? En dan zegt Filippus, als u van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En dan wordt hij gedoopt. In sommige handschriften. Maar in uw Bijbeltje, in de Textus Receptus en in de Statenvertaling, er staat nog een antwoord van die kamerling, namelijk dat hij zegt, nee, ja, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik weet niet eens uit mijn hoofd, dat zou ik even naar moeten kijken. Maar hij doet een geloofsbelijdenis daar. Ja, heeft dat er nou... Dus sommige handschriften hebben dat wel en andere handschriften hebben dat niet, die geloofsbelijdenis. En u zult zien, de nieuwe Bijbelvertaling gaat ervan uit dat het niet oorspronkelijk is, maar later is toegevoegd en laat het dan ook weg. En dan zegt u, ja, zie je wel, die nieuwe Bijbelvertaling laat dingen weg. Heel erg. Ja, laat dingen weg waarvan we 400 jaar geleden dachten dat ze oorspronkelijk waren. En nu denken we daar iets anders over. We moeten eerlijkheid ook gebieden om te zeggen, ja, dat is eigenlijk toch een theologische discussie. U moet daar niet van wakker liggen nou vannacht, dat u zegt, ja, hoe zit dat nou precies? Want die geloofsbelijdenis is wel goed. Dat is gewoon een Bijbelse geloofsbelijdenis. Het is alleen de vraag, wat is de meest oorspronkelijke tekst? En nou ja, er zijn voor en tegens. En dat is dan een hele discussie. Dat maakt dus ook het verschil tussen de nieuwe, oude nieuwe Bijbelvertaling ook al en de NBV-vertaling 21 en de herziene Statenvertaling die de tekstenreceptus van de Statenvertaling nog volgt. Hè? Soms staan dingen tussen haken. En slot van Marcus bijvoorbeeld, laatste voorbeeld, slot van Marcus staat in de NBV, maar ook al in de Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 51 tussen vierkante haken. Omdat het niet in alle handschriften voorkomt en mogelijk een samenvatting is vanuit Marcus en Lucas. Die later is toegevoegd. Terwijl Marcus en Lucas waarschijnlijk, weet ook niet helemaal zeker, Lucas en Matthäus bedoel ik, Marcus gekend hebben en gebruikt hebben als tekst. En dat verwerkt hebben in hun evangelie. Dus een theorie weten we niet zeker, maar misschien wel waarschijnlijk. Ja, zo is het gegaan. Het is ook gegaan met een redactie soms, hè, dat schrijven en overschrijven van de Bijbel. Het is ook helemaal niet erg. Kronieken en koningen zijn bijna hetzelfde, maar er zitten ook wel verschillen tussen. Kleine verschillen vaak. Maar als u het zou lezen, ook in de vertaling zou zien, dat is toch net ietsje anders. En de citaten in het Nieuwe Testament, uit het Oude Testament, zijn soms ook net iets anders verwoord. Soms uit het hoofd. Of soms gegrond op de Griekse Bijbelvertaling van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament. Ja, zo is het gegaan. Mensen kan het niet anders maken. En ik vind het ook niet eerlijk als we zouden zeggen dat het niet zo is. En dan moeten we gewoon, dat is iets van de Bijbelwetenschap, moeten we ook eerlijk onder ogen zien. Ik zei net al, kwetsbaar. Inkt, papier en inkt. En in deze gestalte. Broos misschien. Ja. Moslims hebben een onfeilbare Koran, van A tot Z, door Mohammed opgeschreven, rechtstreeks uit de hemel gedicteerd. Dat is een ander soort boek, geloven zij. Wij kunnen ook wel heel historisch naar kijken en zeggen, nou, dat valt ook wel weer mee. Maar ook in ons christelijk geloof zit iets van, ook van die kwetsbaarheid, van die gestalte van het woord, van de Heer Jezus Christus. En dat hoort er dan misschien ook bij. Maar ik zeg er dan altijd ook wel bij, met al die vragen en lagen en prachtig om daar onderzoek naar te doen. Het is wel de Heilige Geest die de Bijbelschrijvers heeft geïnspireerd. Koningen, maar ook kronieken. En Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitgieten over de dienstknechten en over de dienstmaagden. En daar maakt Petrus wat anders van. Hij zegt over mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden. Nou, doet Petrus dan verkeerd? Citeert hij het verkeerd? Weet hij het niet goed? Nee, het is allebei door de Heilige Geest geïnspireerd. En ik zou haar zeggen, zelfs die belijdenis van die kamerling uit Ethiopië. Ook al is die misschien later toegevoegd. Het is toch een heel Bijbelse belijdenis. Daar moet je dan niet zo moeilijk over doen. Ook al is het misschien later toegevoegd en niet oorspronkelijk. Het is wel Bijbels. En het is ook niet zonder de leiding van de Heilige Geest aan de schriften toegevoegd. Dat is wel een heel lang antwoord eigenlijk, hè, voor één vraag. Nou ja, goed, zo gaat dat. Als u mij een vraag stelt, dan kan ik er wel een college over geven. Dat vind ik ook heel mooi om te doen. Misschien voert het een beetje ver, maar ik wil ook wel het echte verhaal over de Bijbelwetenschap vertellen. En daar is tekst, kritiek, geen kritiek op de tekst, maar de kritische vraag, hoe komt die tekst tot stand? Zo leren we onze studenten dat. En er is redactiekritiek, welke lagen zitten er in de Bijbel? Weet je niet altijd, wordt gauw speculatief. Maar het is wel belangrijk om over na te denken. En er is ook historische kritiek. Dat is van een andere orde. Historische kritiek zegt, staat wel in de Bijbel, maar is waarschijnlijk niet zo gebeurd. En dan wordt het kritiek op de geschiedenis die daaronder zit. Dan moet je wel misschien hier en daar bedenken dat de manier van geschiedschrijving in de Bijbelse tijd anders is dan van ons. Dat is ook waar. Het is niet met voetnoten en bronnenvermelding. Het is wel het woord van God, maar wel geschreven in die tijd en in die cultuur. Dat geldt denk ik ook voor de scheppingsgeschiedenis. En daarom zou ik zeggen, nou, laten we ook enige ruimte laten voor opvattingen waarvan je zegt, nou, Als ik het direct lees, lees ik het anders. Maar met de bril van nu en met de kennis van toen. Dat mag, hè? Maar geen kritiek op de Bijbel wat er staat niet waar is. Hè? Dus dat is niet goed. Dat strookt niet met die eerbiedige luisterhouding en die ontvankelijkheid. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Daar moet je heel terughoudend en heel voorzichtig mee zijn. Ook al, ik heb het al gezegd, mag je soms ook wel bedenken. Ja, dat was ook in die tijd. Calvijn doet dat ook al, hè? Als het gaat om bepaalde oud-testamentische wetgeving. Dan zegt hij, dat is accommodatie. God past zich ook een beetje aan die situatie en wat in die cultuur gebruikelijk was. En ja, zo is het gegaan. En daar mogen we bij onze uitleg en bij onze toepassing ook rekening mee houden. Nou, het is intussen 9:00, dus ik moet echt tot een afronding komen, anders dan ga ik maar door en door. Ik zal nog even kijken naar de andere vragen die gesteld zijn en dan met een slotopmerking eindigen. Ik had 4 vragen en ik heb er al 2 beantwoord. En als ik die andere 2 net zo lang beantwoord, dan is het 10:00, dus dat moet ik dan niet doen. Maar ik zal ze wel even voorlezen. Het is moeilijk om wat in de Bijbel staat te accepteren. Bestuurt God alles wat in de wereld gebeurt? Hoe kun je geloven dat het allemaal bij Adam en Eva begonnen is en dat ik daar alles mee te maken heb? Ik zou zeggen, dat zijn nog wat meer theologische vragen. Hè? Nou, voorzienigheid, bestuurt God alles wat in de wereld gebeurt? Zo staat het wel in de Bijbel. Maar het staat ook in de Bijbel dat sommige mensen er heel veel moeite mee hebben met hoe God het bestuurt. Weet u, van Job en van sommige psalmen. Dus de theologie zegt, God bestuurt alle dingen en komen uit zijn vaderlijke hand ons toe. Dat is ons belijdenis en daar ben ik het van harte mee eens. Maar de Bijbel geeft ons juist ook ruimte om onze moeite daarmee te verwoorden. He, zoals dat soms in de psalmen gebeurt. En dat vind ik ook wel mooi aan de Bijbel. De Bijbel is soms ook meer geschakeerd dan de dogmatiek, he, die soms minder ruimte laat. En ja, Adam en Eva, daar is het mee begonnen. Dat lijkt me ook onopgeefbaar, wat je ook denkt over schepping of hoe oud het allemaal geweest is en wat er allemaal gebeurd is. Maar het is begonnen bij Adam en Eva, de eerste Adam en de tweede Adam, Christus. Lijkt me onopgeefbaar. Dat is ook wel een kritiek van mij op mijn collega, als het even nog concreet is. Denk, ja, dan moet je dus niet te ruime cirkels gaan trekken. Dan wordt het allemaal heel ingewikkeld en dat hoeft ook helemaal niet. Eén mensenpaar door God geschapen uit het stof der aarde, uit de materie die er al was. Ja, nou ja, stof der aarde is wel heel minnetjes, hè? Dat is bijna niks. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. De eerste mens is uit de aarde aards. Maar wel door God geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Een mens is ook een zoogdier. Ja, u schrikt er misschien van als ik dat zo zeg, maar biologisch, even helemaal los van evolutie, zo werkt het bij ons mensen wel, met voortplanting, met borstvoeding, met geboorte. We zijn verwant aan de andere dieren. Ik bedoel, verwant dat we erop lijken, ook qua DNA-structuur, en dat het op dezelfde manier gaat. Maar we zijn geen diersoorten. We zijn mensen, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Dat is een fundamenteel verschil tussen de andere dieren. Tussen de dieren en de mens. Maar biologisch gezien kun je daar natuurlijk ook nog wel iets anders naar kijken. Kortom, de vraag was, hebben wij met Adam en Eva te maken? Ja, omdat we mensen zijn. En we uit hen voortgekomen zijn. En dat is Gods werkverbond. En dat ziet hij toch als één geheel. Die hele mensheid die in Adam begrepen is. En in Adam ook gevallen is. Maar ook dat is meer theologie misschien dan dat dat nou direct volgt uit de lezing van Genesis 1, 2 en 3. Laatste vraag. Iedereen en iedere kerk of geloofgemeenschap heeft zo zijn eigen uitleg van de Bijbel. Iedere ketter heeft zijn letter. En dat zeiden ze al in de tijd van de reformatie. Dat zeiden vooral de Rooms-Katholieken om sola scriptura af te weren. En dan kijk wat de verwarring daaruit voortkomt. De vraag, wat zegt de schrift, wordt steeds minder gesteld. Men kijkt maar naar hoe we doen, of hoe andere christenen doen, en vervolgens waar men zich goed bij voelt. De schriften moeten weer meer open. Verwondering over God spreken is nodig om de kracht van het woord ook in eigen hart en leven te ondervinden. Ja, en toen dacht ik, dat is helemaal geen vraag. Daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens, want dat is een opmerking. Het geeft natuurlijk wel aan waar we ook wel een beetje mee zitten in onze tijd. Die zegt dit, die zegt dat, verwarring, ik schets het net al even. En het voelt goed. En dat vind ik dus ook wel belangrijk, dat we ook met ethische vragen niet beginnen bij onze ervaring en bij ons goede gevoel. Of bij wat mensen vinden. Er is een enorme culturele druk, ook op sommige onderwerpen. Maar dat we echt steeds weer beginnen en eindigen met wat vraagt de Heere van ons? Wat zegt Hij in zijn woord? Spreek Heere, uw dienares, uw dienaar luistert. Die ontvankelijkheid, die luisterhouding. Maar dat heeft ook te maken met de omgang met de schriften. En met het leven met het woord van God. Nog één keer en daar eindig ik mee. Dan gaan we zingen en is er nog ruimte voor vragen. Terug naar 2 Timotheus 3. Heel de schrift is door God doorademd. Theopneustos. En is nuttig. Nuttig, dat is eigenlijk een woord dat betekent, levert winst op. Je moet er wel in investeren. Je moet er wel wat voor doen. In verdiepen. Mee leven. Uitputten. Mee omgaan. En wat een voorrecht is het dat we 10 Bijbels in huis hebben. Of misschien nog wel meer. Verschillende vertalingen hebben. Een wetenschapsbijbel of een vrouwenbijbel of een mannenbijbel enzovoort kunnen aanschaffen. Nog erbij. Als we dat zouden willen. Terwijl eeuwenlang was er geen drukpers. Hè? Er waren alleen maar handschriften. En was de Bijbel heel duur. We zien het zo vanzelfsprekend dat we zoveel Bijbels hebben. Maar wat een voorrecht is dat. Je moet er ook gebruik van maken. En dan staat er vier woorden, daar eindig ik mee. Om te onderwijzen. Dat vind ik mooi. Het gaat om de geloofsleer. Om de inhoud. Wie de Heer Jezus is. Dat hebben we nodig. Ik zeg wel eens, de Heilige Geest trekt ons door al die lagen heen waarin de schrift tot ons gekomen is. Vertaling, overlevering van handschriften. Daarvoor nog de eerste versie die opgeschreven werd. En daarvoor vaak nog de prediking. Denk aan Jeremia die preekt en Baruch die schrijft het op. En mensen schrijven dat over en over en over. En uiteindelijk staat het in onze Bijbel. Maar dwars door alles heen of over al die lagen heen tot onderwijzing. Dat de oog- en oorgetuigen van de Heer Jezus zo'n getuigenis geven van zijn werk, dat wij daar ook ingetrokken worden. Om te weerleggen. Ja, er is ook dwaling. En de Bijbel verdedigt zichzelf. En gaat soms ook tegen de haren in. Maar heeft ook een kracht in zichzelf. Daar moeten we ook vertrouwen in hebben. We hoeven de Bijbel niet te verdedigen. Laat de Bijbel zichzelf maar verdedigen. Tot weerlegging. Aan het licht brengen, staat er letterlijk. Maar niet alleen negatief, dit is fout en dat is fout en dat is verkeerd. Maar ook verbetering. Dat je kunt zeggen, ja, dat is goed, maar het kan ook nog beter. Het moet nog beter. Dat is de Heere waard. Tot bekering, steeds weer opnieuw. En opvoeding, staat er dan letterlijk. Op te voeden in de rechtvaardigheid. Dat is trainen. Dat heeft ook te maken met die geestelijke groei en met herhaling en het leven uit en met en in het woord van God. Met de dagelijkse oefening in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift. Opdat de mens van God, of de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, toegerust, volkomen toegerust tot elk goed werk. Timotheus, houd moed. Je hebt een zware taak. En er zijn veel dwalingen en er zijn veel zorgen. En ik maak me soms ook bezorgd, schrijft Paulus. Hoe moet het allemaal? Maar wees niet moedeloos, want je hebt het eeuwige blijvende woord van God. En dat is levend en krachtig. Dat weet je zelf, van je moeder, van je oma, uit je eigen leven. En de mens van God, de mens die God toebehoort, zal zo ook tot zijn doel komen. Volmaakt zijn. Toegerust tot elk goed werk. Want uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat gaan we ook samen zingen op Psalm 119, vers 53.
Dan is er nu gelegenheid om een vraag te stellen. Ik ga expres even hier staan. Want ik zeg tegen mijn studenten, als ze een preekoefening hebben, je moet die ruimte met je stemgeluid vullen. Je moet gaan spreken. Maar mijn gehoor is niet zo scherp, en als u gewoon praat, dan kan ik de vraag wel beantwoorden, maar dat heeft misschien wel een antwoord, dan waar u dan vraag hebt, dat is ook niet de bedoeling. Dus als u een vraag heeft, dan moet u misschien even opstaan. Mag ook naar voren komen hoor.
Maar dat hoeft niet. Maar als u dan wel natuurlijk luid en duidelijk uw vraag formuleert. Zodat ik niet elke keer zou zeggen, ja, wat zegt u nou precies? Dat is ook een beetje vervelend voor u en voor mij. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn blijven liggen, dat zeker. Misschien heb ik dingen gezegd, of heb ik ze zo gezegd, dat het ook vragen oproept. Ja, wat bedoelt u nou precies? Nou, dan wil ik best wel proberen dan nog wat dieper op in te gaan. Misschien heeft u nog een andere vraag over de Bijbel, iets wat u gelezen heeft, of iets waar u moeite mee heeft, of iets wat u mooi vindt, wat u wilt delen. Dat mag ook, laten we daar een kwartiertje de tijd voor nemen. Of net zo lang als we nodig hebben. Maar ik was een beetje bezorgd als we nou, want ik weet dat ik langer spreek dan dat ik eigenlijk moet doen. En dan nog naar de rang gaan en dan of u nog zin hebt om nog weer terug te komen. Nou, dan is het zo half elf. En ik heb morgen de vergadering van de synode in Lunteren en overmorgen een heel belangrijke vergadering. Misschien wilt u er ook voor bidden. Want het zijn dingen die op de agenda staan. Ook over het ambt en over de opleiding tot dienaar van het woord. En de grote nood in veel gemeenten waar eigenlijk alleen maar een kerkelijk werker is en geen geld voor een dominee. Dus er zijn hele belangrijke beslissingen ook op de agenda. Maar als ik het geweten had, ja, ik had moeten kijken naar mijn agenda. Dan had ik vanavond hier niet gekomen, want ik zou morgen en overmorgen in Lunteren zijn. Doet er niet toe, maar dan zou het heel laat worden. Dat is ook niet de bedoeling. Dus ik dacht, laten we maar gelijk aansluiten, het kwartiertje. Of net zo lang als we nodig hebben. Vragen beantwoorden. Stelt u ze gerust. U hoeft ze niet uit medelijden met mij te stellen. Dat is ook weer niet zo. Maar ik kan me voorstellen dat er vragen zijn die bij u leven. Ja. Oké. Dan zeg je nou, hij heeft zo lang gesproken, zeg je dan maar. Dat,
okay. Hey, ik heb niet echt een vraag, maar misschien wel een opmerking bij de opmerking over tekstkritische dingen. Luister vaak naar James White uit Amerika. Die heeft ook gedeputeerd met de belangrijke critici van Urban. In ieder geval, hij zei altijd, het is wel makkelijk, misschien goed om te onthouden, is van de Bijbel een grote puzzel met te veel stukjes.
Te veel stukjes.
Dus wat er precies, alles wat God, wat er betrokken is, dat staat erin. Alleen, je moet alleen nog goed uitvinden wat de echt oorspronkelijk is.
Ja, dat vind ik een mooi beeld. En al die puzzelstukjes zijn ook horen bij het woord van God. En hoef ook niet heel. Dus het is niet zo dat er dwalingen dan opeens ontstaan als je met die tekstkritiek aan de gang gaat. Daar is het woord van God te compleet en ook te mooi en te rijk voor. Ik heb het wel wat uitvergroot, omdat u naar vroeg, maar omdat je dat in een preek gemiddeld ook niet gaat doen. Als je preekt over een tekst, je moet een half uur uitleggen hoe dat met die tekstkritiek zit. Ja, daar heeft de gemeente geen voedsel aan en de mensen gaan met vragen naar huis. Maar ik zou wel eens, misschien zou we iets meer ook, iets meer het. Soms wordt het wel heel erg vanzelfsprekend allemaal gebracht. En dat is gewoon ook wel eens een keer goed om de andere kant ervan te belichten. Maar het is nooit zo dat dan, ja, de Heer Jezus of de geloofsleer of dat er Da Vinci code en dat soort complottheorie. Dat is echt absoluut, daar moet u niet aan denken. Dat is niet aan de hand. Het gaat gewoon om het totaalplaatje en heel mooi een puzzel waar we misschien wat stukjes over hebben. En ja, dat zou ook wel zo kunnen passen, Maar zo dient de Bijbel zichzelf aan. Hè? Dat is niet de theologen die dat nou verzinnen. Maar zo koningen, kronieken, citaten, Nieuwe Testament, Oude Testament. Als u een beetje Bijbel vast bent, dan weet u dat de Bijbel zo naar ons toegekomen is. En als je dan Hebreeuws en Grieks leest, dan is dat nog duidelijker dan als je alleen maar de vertaling leest. Bedankt voor de mooie beeldspraak. En je mag gerust naar huis gaan hoor, dat is je vrouw wel gegund. Andere vragen misschien? Ja.
Citaat weet ik niet meer. Een aantal maanden geleden hebt u een stuk geschreven in het FD. Ik weet niet meer precies wat de aanleiding van het stuk was. Daarin schreef u volgens mij dat het schrift genoegzaam is in zichzelf.
Ja, ja.
En ik heb het artikel uitgevonden omdat ik het eigenlijk heel mooi vond. Volgens mij zegt u, dus ik weet niet of het vraag is of een ondersteuning van uw verhaal vanavond, maar u zegt de wetenschap, ja, daar laten we serieus nemen. Dat levert ook problemen op, soms ook meer inzichten. Het verhaal van de tekst en de cultuur laten we dat ook serieus nemen. Want anders ben je ook geen goede theoloog. Maar de Bijbel is in zichzelf genoeg.
Ja, ja, zeker. Ja.
Kunt u dat nog even toelichten?
Ja, dat is mooi. Het gaat ook over de eigenschappen die vaak aan de schrift worden toegeschreven. Dat is het gezag van de Bijbel. Dat is de genoegzaamheid van de Bijbel. Dat is de claritas, de duidelijkheid en de helderheid van de Bijbel. En er was er nog één, moet ik even kijken. Nou, ben ik even kwijt in het Latijn. Maar die genoegzaamheid is een van die eigenschappen van de Bijbel die dan vaak in de tijd van de Reformatie ook genoemd worden. Schrift en traditie. Nee, de Bijbel is ook genoegzaam. Hè? Daar heb je de kerk niet nodig en het gezag van de kerk niet nodig. Ook de duidelijkheid van de Bijbel. Dus dat heeft de schrift in zichzelf en van zichzelf. En dat is genoegzaam tot zaligheid. Hè? Maar het is ook weer niet zo dat de Bijbel genoegzaam is voor de medische wetenschap. Hè? Dan zou je zeggen, nee, staat in de Bijbel een klomp vijgen, dan moet het ook werken. Hè? Maar dat doen we niet, hè? Want de Bijbel is niet bedoeld als medisch handboek. Het beschrijft wel hoe de Heer wonderlijk door die klomp vijgen bij Hiskia gewerkt heeft. Maar dat betekent niet dat wij ook vijgen moeten gebruiken tot genezing. Hè? Wij mogen andere moderne middelen gebruiken. Dus wat bedoel je met genoegzaam? Dat is denk ik wel een belangrijk punt. Het gaat hier toch om de genoegzaamheid als het gaat om de zaligheid. Hè? En wat meer in het geding is met Bijbel en wetenschap is de onfeilbaarheid van de schrift. He, dus datgene wat er staat en wat je leest, dat is ook zo gebeurd. He, en dat wringt natuurlijk wel met de beschrijving van de eerste hoofdstukken van Genesis. En misschien ook wel met de zondvloed, met ons wereldbeeld. He, en dat is niet altijd gemakkelijk. He. Laat ik de zondvloed als duidelijk voorbeeld nemen. En dat gaat dus niet over de genoegzaamheid van de schrift, want de schrift is genoegzaam tot zaligheid. En dat er een catastrofe heeft plaatsgevonden, dat weten we trouwens ook wel uit de natuurwetenschap. Want die dinosaurussen zijn allemaal tegelijk omgekomen, in ieder geval in veel gebieden. Dus een geweldige wereldwijde catastrofe, is een meteoor ingeslagen, wat is er precies gebeurd en hoe lang geleden is dat? Uit andere religies weten we ook van zondvloedverhalen. Maar als je nou even heel letterlijk neemt wat er staat, dat het water opsteeg tot boven de toppen van de bergen. Ja, zo staat het er. Als je dat met de bril van onze kennis van de wereld letterlijk toepast op de Himalaya, dan wordt het heel lastig, want zoveel water is er niet. Dus daarmee bedoel ik, je moet ook niet de Bijbel in een natuurwetenschappelijk schema wringen. En dan kan het wel zo zijn dat er natuurlijk in die zondvloed een geweldige catastrofe heeft plaatsgevonden, waarbij ook die aardscholen zijn gaan schuiven. Wie zal het allemaal zeggen? Ik bedoel, dat staat ook niet in de Bijbel. Wat er staat is dat het water weer begon te zakken. Dat de toppen van de olijfbomen weer boven water kwamen. Zodat een duif daar een takje van kon afbijten. Of een olijfblad. En zo staat het er. Maar dan dat in onze perceptie met die wereldbol en hoe wij nu tegen de wereld aankijken, ja, dat is dan wel eens een beetje lastig. Dat je zegt, ja, hoe moet ik dat nou precies interpreteren? En dan denk ik dat het verstandiger is om toch een soort heilige onwetendheid, dat is dan altijd beter dan dat je het helemaal tot in detail het plaatje gaat inpassen. En op een gegeven moment of in de natuurwetenschap of in de hermeneutiek, de uitleg van de schrift, op een terrein komt waarvan je zegt, ja, dat loop je ook een beetje mee vast. Laat het maar staan als Bijbelse geschiedenis zoals er staat. En soms moet je zeggen, ja, we weten niet precies hoe dat nou zich verhoudt tot de moderne wereldbeeld. He, maar de genoegzaamheid van de schrift, dat is toch iets anders. Dat is dat je, ja, ik zou bijna zeggen, kijk, de Heer werkt door de prediking van het woord en door zijn geest. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat je iemand een Bijbel geeft, misschien wel een duidelijke vertaling dan, he, dat hij het ook kan begrijpen. Maar dat je iemand een Bijbel geeft en zegt, nou, lees nou eens met een ontvankelijk hart Marcus, Johannes, de Psalmen, Genesis. Lees dat boek nou eens. Hè? En dat zonder dat er een dominee of preek of gesprek aan te pas komt, dat iemand geraakt wordt door de kracht van het woord. En dan zou die nooit met iemand meer spreken erover. Dan zou eigenlijk de tekst van de Bijbel genoeg zijn om haar of hem te leren. Misschien niet heel de dogmatiek, maar wel wat hij moet weten om gered te worden. Namelijk geloof in de Heer Jezus en je zult zalig worden. En beleid je zonde en bekeer je tot de Heer. Het staat er allemaal in. Hè? Dus die genoegzaamheid betekent niet dat dominees overbodig zijn of prediking. Maar wel dat het erin zit. En dat het ook genoeg is. En dat de traditie niet daarbij komt om dat te illustreren. En ik heb toen in dat artikel in het RD wel betoogd dat het ook wel erg in het geding is in onze tijd. Dat er verschillende lagen zijn. En dat het ook wel eens wat verschuift. Maar dat mijn grootste zorg eigenlijk zit En dat is niet de genoegzaamheid van de Bijbel, maar dat is de zelfovertuigende kracht van de schrift als uitgangspunt. He, want als we ons uitgangspunt elders nemen, bij ons gevoel of in de wetenschap of waar dan ook, ja, dan komen we er niet uit. Maar we moeten de durf hebben om, net als in de Reformatie, ons startpunt, ons beginpunt weer te nemen in de Heilige Schrift. En dat noem ik dan de autopistie van de Bijbel. Ja, en daar heb ik een paar jaar studie van gemaakt, dus daar zit ik dan ook wel heel goed in. Maar het is nog niets anders dan de genoegzaamheid van de schrift. Ja, sorry dat ik zulke lange antwoorden geef, maar dat gaat dan zo. Helpt dit?
Ja. Ik heb ook wel pas verhaal, want ik denk dat wij niet de onrust moeten onderschatten, die opreken in gemeente. Van, ja, mijn standpunt kan dat nou nog wel.
Ja, ja.
Aan alle kanten van ik aangevallen en kritiseerde en oude wetsen, dat is, want ik vind die pas verhaal toon van het waard worden.
Ik herken dat ook wel. En mensen worden daar ook een beetje onrustig van. En wat er soms ook moeilijk is, ook gewoon in pastoraat. Ja, je kent mensen die best heel aardige mensen zijn, heel oprecht zijn. En ook christen zijn, althans als je hun getuigenis gelooft. Maar die daar heel anders over denken. Vrouwelijke ambtsdragers, homoseksualiteit, zeker als dat heel dichtbij komt. Dat zijn best ingewikkelde vragen. En dat is wel ingewikkelder dan 20, 30 jaar geleden. Aan de andere kant zou ik ook wel weer willen zeggen, we zijn ook wel heel erg, een beetje narrow-minded, hè? Ook wel heel erg beperkt door de Nederlandse context. In die wereldwijde kerk van Christus die groeit en bloeit, in China, waar duizenden miljoenen mensen tot geloof en bekering gekomen zijn de afgelopen decennia, anders had het nooit zo kunnen groeien. Ja, de meeste van die christenen die houden heel veel van de Bijbel en die geloven wat erin staat en die proberen zo te leven en die zitten helemaal niet met zulke vragen. En geen vrouwelijke ambtsdragers, ja, je staat een beetje voor schut. In de MeToo-hype beweging. Nou, dat is misschien ook, zit ook heel veel goeds in. De emancipatie zit ook heel veel goeds in. En zeker in die MeToo-beweging. Maar het voelt een beetje ouderwets. Maar laten we eerlijk zijn. De overgrote meerderheid van de christenen op de wereld, als ik dan de Rooms-Katholieken er ook even bij mag rekenen, en de Oosters-Orthodoxen, die hebben helemaal geen vrouwelijke ambtsdragers. Maar een kleine, verlichte minderheid van protestanten die dat nou zo belangrijk vindt. Maar in de wereldwijde kerk, dan zijn degenen die tegen vrouwelijke ambtsdragers zijn, al zijn ze dat altijd wel dan weer op andere gronden dan de Bijbel, hè, dat eerlijkheid gebiedt dat te zeggen, dat is veruit de meerderheid. Ja, de meerderheid loopt ook op de brede weg, dus je moet nooit zeggen de meerderheid heeft gelijk. Maar we hoeven ons ook niet voor te schamen. Ik schaam me niet voor een opvatting als het gaat over het leerambt in de kerk, waarvan ik weet dat dat wereldwijd eigenlijk helemaal niet zo'n vreemde opvatting is. Ik zou wel zeggen van ja, de vrouw in het ambt, wacht even, dat is ook wel weer heel massief. En wat zegt het Nieuwe Testament over zij die met mij gestreden hebben in het evangelie. Wat zegt het Oude Testament over Hulda de profetes? Over de eerste getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. Daarmee zeg ik niet vrouwelijke ambtsdragers dat je het roer helemaal om moet gooien. Maar je moet ook die Bijbelse getuigenissen serieus nemen, waarin vrouwen ook een belangrijke plaats hebben in de gemeente van Christus. En dat de vrouwen moeten zwijgen, staat in dezelfde brief als de vrouwen moeten profeteren. Maar dan wel met een gedekt hoofd. Dat is ook nog weer een issue, als je dat ervan wil maken. Ja, maar er staat profeteren en zwijgen. Ook weet niet hoe dat dan, er staat in dezelfde brief. Nou, dat moet je uitleggen. En je moet ook proberen te begrijpen waarom andere christenen soms met wel veel liefde voor de Bijbel tot andere conclusies kunnen komen. Maar het vraagt wel veel, ja, kennis en ook vastheid in de schrift. Ook al kun je het begrijpen, kun je het er nog wel niet mee eens zijn. Hè? Dus ik denk vaak, ja, ik kan heel goed begrijpen wat je zegt, maar ik ben het er niet mee eens. Goed. Ik ga vanaf nu heel korte antwoorden geven. Als u nog vragen heeft, ja.
Allereerst hartelijk dank voor de heldere inleiding. Is uiteindelijk het ook niet een zaak van geloof als het om het gezag van het woord gaat? En wat u zei over de relatie wetenschap en de Bijbel, is niet een van de grote problemen in onze tijd, en wellicht dat dat vroeger ook al wel speelde, dat we meer gezag aan de wetenschap toekennen dan aan het woord. En met alle respect voor het vele werk wat Van der Brink doet en wat hij geschreven heeft, ik zie daar eigenlijk de neiging dat hij gezag van de wetenschap boven het gezag van het woord plaats. Misschien chargeer ik het een beetje. Maar dat daar wel een kern van het probleem van de hedendaagse cultuur zit. En dat dat niet alleen om de relatie wetenschap en Bijbel gaat, maar dat we daar een hele gezagscrisis door zien trekken. En dat dat een invloed heeft op de geloven van de kerk, de kerkmensen. En dat we daarom ook ons niet meer laten gezeggen door de kerk.
Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. En terecht is er dus ook veel kritiek op zijn schrijven gekomen. Ook vanuit het bestuur van de Gereformeerde Bond bijvoorbeeld. Hè. Dus daar is ook duidelijkheid over gekomen. Kijk, hij zou wel zeggen, er zijn ook jongeren die denken, mijn geloof staat of valt met een bepaalde overtuiging. En ze komen daar heel overtuigd op de universiteit. En dan blijkt het toch niet te kloppen. En ja, net als Franca Treur, heel een geloof valt dan om. En wat hij eigenlijk wil, is toch zeggen, nou ja, daarmee staat of valt niet het geloof in de Heer Jezus. Want je zou het ook wel, want dat is de toon van het boek. Stel dat het allemaal waar zou zijn, zou dat dan nog, welke prijskaartje hangt daaraan? Hè? Het is eigenlijk een heel theoretisch verhaal. Intussen weten we ook wel dat hij wel gelooft dat het weg zo gegaan is. Maar zo is het boek wel geschreven. Dus ik wil het in die zin voor hem opnemen dat hij een goede intentie heeft en dat hij zich voorzichtig heeft geformuleerd. Maar dat het wel heel speculatief wordt en dat inderdaad de wetenschap dan leidend wordt in de uitleg van de schrift. En daar moet je toch heel erg mee oppassen, denk ik. Anderzijds als het gaat om de feiten. Hè? Spurgeon die liep bij Dover langs de krijtrotsen. En die zei dat gewoon in zijn gemeente. Ik was zondag, of niet zondag, maar zondag zei hij, ik was van de week in Dover bij die witte krijtrotsen. En toen heb ik toch wel verwonderd over die miljoenen laagjes schelpen die daar zijn opgebouwd. Ja, zo is het toch? En dat miljoenen jaren geduurd heeft, zei hij erbij. Ja, als uw dominee dat zou zeggen, dan zou hij misschien een probleem hebben. Maar Spurgeon zei dat wel. Hij had er wel een theorie over, hè, dat er een soort gap was tussen de schepping zoals we nu hebben en dat de aarde woest en ledig was. Hè. Dus er was een speciale theorie die toen op geld deed. Spurgeon moest niks hebben van de evolutietheorie. Maar die ouderdom van de aarde, daar ging hij eigenlijk heel nonchalant mee om tot in zijn preken aan toe. Dus dat zijn toch ook wel inzichten waarvan ik zeg, ja, als het om de data gaat en om de feiten, we kunnen niet net doen, we kunnen ook geen struisvogel spelen. Zeker niet als we, net als Van der Brink en ik, geroepen zijn om aan de universiteit te doseren. Hè. Dus een beetje begrip, de kritiek die kent u wel, maar een beetje begrip zou ik ook wel, wil ik ook wel proberen te wekken voor die poging. Weer een lang antwoord, maar ja, dat was ook een heel moeilijke vraag die u stelde natuurlijk. Een laatste of één na laatste vraag. Helpt het u een beetje of gaat u met veel verbijstering en vragen naar huis? Ik was niet gekomen om het simpeler te maken, maar misschien iets ingewikkelder te maken. Maar houd wel vast hoe mooi het is ook. Hè? Dat is toch dat de Heer in al die broosheid en kwetsbaarheid. Ik kan ook zo van genieten om met dat woord om te gaan. En dat te onderzoeken. En dat is ook iets heel moois en teers. Dat wil ik wel meegeven. Ja, als u een vraag wil stellen, graag.
Ik heb een vraag. Het woord onstelbaarheid blijft nog hangen. En u zei in de lezing, Koran wordt gezien als onfeilbaar om het geboden te komen. Daar komt al iets van, wij geloven dat niet, wat mij betreft. Net viel het woord toch weer, onfeilbaar. En ik ken ook die uitdrukking, onfeilbaar. Hoe moet ik dat nu eigenlijk toch duidelijk.
Ja, nee, heel goed dat u daarnaar vraagt, want u zou bijna huis gaan zeggen, hij zei wel dat de Koran onfeilbaar was, maar niet dat de Bijbel onfeilbaar was. Dat zeker niet. Hè? Dus ik bedoelde daarmee dat de manier waarop de Koran volgens de islam tot stand gekomen is, eigenlijk onhistorisch is. Hè? Ik zeg wel eens uit de hemel gevallen, dat is niet echt zo, ook niet volgens de islam. Maar je moet ook Arabisch leren, wil je de echte Koran lezen. Je mag hem wel vertalen, maar dat is niet de Koran. Je moet dan Arabisch leren, want Allah spreekt alleen maar Arabisch en geen Nederlands. En terwijl wij zeggen, die Bijbel moet vertaald worden in alle talen, voor heel de wereld, hè, Wycliffe. Dus dat is al een verschil, maar het gaat mij ook even vooral om de manier waarop volgens de islam die openbaring heeft plaatsgevonden. En dan zeg ik, vergeleken daarmee is het voluit christelijk om de kwetsbaarheid en de historiciteit en de menselijkheid waarmee het tot ons komt, het volle pond te geven. Maar wat we hebben als resultaat, ook in onze vertaling, al kun je het verschillend vertalen, is het onfeilbare woord van God. Dus ik ben vergeten dat woord dan te gebruiken, maar zonder meer, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. In Amerika is er een stroming, en ik heb het op zich al begrip voor, die zei ja, onfeilbaar, foutloos. Inerrancy is dat in het Engels. Nou ja, dat hangt ook wel weer af hoe je dat precies interpreteert. Maar ja, dan wordt het ook wel weer nog weer strakker. Als je zegt, foutloos, ja, het is ook foutloos, want God is foutloos en onfeilbaar. Maar gaat het ook over de citaten? Waar gaat het dan, dus waar houdt het dan op? Dus ik ben een beetje voorzichtig met foutloos. Dan zeg ik, nou, laten we dat woord onfeilbaar maar gewoon gebruiken. Het is het onfeilbaar, betrouwbare woord van God. En je vergis je nooit als je daarop steunt en als je gelooft dat het waar is wat erin staat. Daar kun je van op aan. Dus onfeilbaar heeft ook iets meer, voor mijn gevoel in ieder geval, iets meer existentieel karakter dan een soort foutloosheid, wat ook gauw een beetje wiskundig wordt. Maar ja, onfeilbaar woord, ja. Nou, mooi om daarmee te eindigen, zou ik dan maar zeggen. Het is ook meer dan tijd. En ja, bedankt voor uw aandacht. Dat is een college misschien en niet heel makkelijke stof, maar ik vind het ook wel mooi om zo wat met u te delen.